Goedemorgen. Heerlijk om te zingen met elkaar. Heer, spreek uw waarheid. En daar wil ik je als eerste mee bemoedigen. De Heer wil spreken tot je hart. En het maakt niet uit door welke spreker. Desnoods doet de Heer dat zonder spreker. Want de Heer wil jouw hart bereiken. Want de Heer verlangt naar jou. Met zo'n diep innig verlangen, daar hebben we gewoon geen besef van. Maar hij is op zoek naar jou. En hij is op zoek naar je hart. En ik wil je uitdagen om de waarheid die jij vandaag hoort van Jezus, hoort van God, om die te vertrouwen. Ik wil de zegen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar zijn in alle vrijheid. Uw naam mogen groot maken. Dat u mogen eren, dat u mogen aanbidden. En dat u wilt spreken, want u bent een sprekend God. Heer, we hebben gezongen dat we ons hart willen geven, ons leven willen geven. En ik bid, Heilige Geest, dat u vanmorgen wilt doen wat u van plan was. Zodat ieder die hier gekomen is, met een wens of met een verlangen, u ontmoet. Amen. Het is de week na Pasen. De discipelen zijn nog niet bijgekomen van de traumatische dood van Jezus. Deze klap dreunt nog na. En nog minder van zijn miraculeuze opstanding uit de dood. Dat moet nog even landen. Stel je eens voor hoe Petrus als discipel van Jezus probeert om opnieuw een perspectief te ontdekken. Na deze onverwachte ontwikkelingen. Probeer eens in zijn schoenen te gaan staan en je voor te stellen hoe dat voelt. Eerst viel hij zichzelf enorm tegen dat zijn dapperheid verdwenen was op het moment dat het erop aankwam. Daarna ziet hij het leed in de ogen van Jezus. En daarna hangt zijn vriend, zijn grote vriend, aan het kruis. Dat is het zwaarste wat hij ooit heeft meegemaakt. En dan ook nog die opstanding die daarna kwam. En die woorden van Maria. Woorden hebben kracht. En Jezus had tegen Maria gezegd: vertel het aan de discipelen dat ik opgestaan ben. En aan Petrus. Wat betekent dat nu? Dat Jezus hem apart noemt. Of Thomas. Thomas lijkt een moedig man. Want Thomas is het die in Johannes 11 vers 16 zegt: laten wij met hem gaan en met hem sterven. Als Jezus besluit om richting Jeruzalem te gaan. Om Lazarus op te wekken uit de dood. Je zou kunnen denken, ja, dat is sarcasme. Maar toch, hij ging wel mee. Het gevaar tegemoet. En dan denk ik aan de actualiteit die we op het nieuws zien, dat Oekraïense militairen, zonen, mannen, vaders, strijden om de Rus uit het land te houden, omdat ze bereid zijn hun leven te geven voor de vrijheid van hun vrouwen, van hun kinderen, om ze een toekomst te geven buiten Rusland. En Thomas lijkt daar wel iets weg van te hebben, want uit de overlevering weten we dat hij het evangelie het verst heeft gebracht. Zelfs tot India. En Thomas is misschien wel het diepst geschokt van allemaal dat de vijand Jezus te pakken heeft gekregen. En misschien wel dat Jezus dat zelf toeliet. Maar ook hij is gevlucht en ontkomen in die nacht. Net als alle anderen. Geen van allen hebben ze gestreden voor de goede zaak. En nu? Nu is alles verloren. Ze zouden het koninkrijk van David toch herstellen? Hij blijft verbijsterd achter als zijn toekomstbeeld aan gruzelementen is gevallen. Naast zijn zelfbeeld. En naast waarschijnlijk ook het godsbeeld. Want ook dat klopt niet meer. En verdrietig als hij is, heeft hij zich afgezonderd. En als hij alleen is met zijn verdriet, verschijnt Jezus aan de discipelen. En als hij later de discipel opzoekt en ze vertellen hem dat ze Jezus gezien hebben, kan hij daar gewoon niet blij mee zijn. Het lijkt erop alsof hij in de ontkenning zit. Niet zo gek. Eerst Jezus kwijtgeraakt en nu willen ze hem ook nog zijn verdriet afpakken. Dat heet ook wel ontkenning. De eerste fase van de rouwcurve. De schrik, de ontzetting in verbijstering van een ingrijpende gebeurtenis zoals een plotselinge dood van een geliefde kan de menselijke ziel overbelasten. Heftig verdriet zet verdediging in werking. En het ziel probeert verdriet de baas te blijven. Die ontkenning die werkt als van het is niet waar. En hoe vaak hoor je dat niet als er iets heftigs gebeurt? Dat de mensen zeggen, nee, dat kan niet. Nee, dat is niet waar. In deze fase zit Thomas waarschijnlijk. Want als het niet waar is, dan hoef je het niet te gaan voelen. Als het niet waar is, dan hoef je er niet aan. En de ziel heeft ook tijd nodig en kan er nog niet aan toe zijn om verdriet en pijn en gemis te gaan voelen. Wat wel nodig is, om verdriet en pijn en gemis te verwerken. Daarom gaat het zich verdedigen, omdat het wil voorkomen dat het hart wordt geraakt. Ontkenning is als het ware een prikkeldraadversperring wat aangelegd wordt om de acceptatie ervan buiten de deur te houden. Omdat de overtuiging is, dit kan ik niet aan. Het zou te veel pijn doen. Prikkeldraad, onze zuidenburen noemen het pinnekesdraad. Draad met allemaal scherpe pennetjes eraan. Het leger noemen ze dat een concerta. Dan zie je van die lange rollen die ze dan uittrekken. En die worden dan gebruikt om belangrijke objecten te beschermen. Zodat indringers er niet bij kunnen. Maar je ziet het ook andersom gebruikt worden. Want ook om een gevangenkamp heen kan je prikkeldraad versperringen aanleggen. Zodat niemand kan uitbreken. Want je wilt dan juist dat er iets opgesloten blijft. Nou, zo is prikkeldraad oorspronkelijk ook bedacht door een boer die daarmee zijn koeien in een wei wilde houden. En prikkeldraad verhindert de doorgang. En het verhindert de doorgang naar binnen of het verhindert de doorgang naar buiten. En je kan het zelf gebruiken als je iets wil beschermen. Je houdt dan anderen op afstand. Maar ook anderen kunnen prikkeldraad gebruiken om jou op afstand te houden. Maar nu figuurlijk. Daar zie je het letterlijk. Maar figuurlijk kan je zo ook prikkeldraad om je hart hebben gelegd. Zodat anderen niet te dichtbij komen. We verhinderen anderen om dichtbij te komen. We houden ze op afstand. Omdat we geloven dat we het niet aankunnen. Maar ook de vijand kan prikkeldraad gebruiken. Ook de vijand kan prikkeldraad om je hart wikkelen. Omdat ze willen voorkomen dat jij tevoorschijn komt. Dat ze willen voorkomen dat je te dichtbij komt of dat je erop uitgaat. Dit figuurlijke prikkeldraad is het gedrag wat we vertonen. Om afstand te creëren. Of om anderen op afstand te houden. De psychologie noemt dat verdedigingsmechanismen die ons onvrij maken. En bij Thomas zien we in het gedrag dat hij zich isoleert. Hij trekt zich terug van anderen en hij zoekt een plekje waar hij op zichzelf is. Met zijn verdriet. De Bijbel noemt dit symbolische prikkeldraad geestelijke banden of geestelijke bindingen die ons onvrij maken. En een heel duidelijk voorbeeld komen we tegen in Psalm 18. Maar daar staat dat deze bindingen ook veroorzaakt worden door angst. Samen met verdriet is ook angst een gevoel wat hier een rol in speelt. Thomas en Petrus, die zullen ook naast hun verdriet om het verlies ook angst hebben gevoeld. Angst hoe het nu verder moet. Angst wat er van hen gaat worden. Maar misschien ook angst wie ze nu nog zijn. Leerlingen zonder een rabbi. Normaal gesproken is angst een helpend gevoel wat ons alert maakt op gevaar. Zodat we scherp worden om dat gevaar te handelen. Het gebeurt soms als we in gevaar zijn. Of als we iets dreigen te verliezen wat we graag willen behouden. Maar we kunnen ook bang worden omdat we bang zijn dat we iets niet krijgen wat we wel heel graag willen hebben. En angst is een lastig gevoel. Want angst vraagt om er doorheen te gaan. Alleen door het onder ogen te zien, door het aan te gaan, verdwijnt de angst. Maar soms is die angst zo groot dat het je niet lukt om er alleen door te gaan. Dan heb je hulp nodig. En om door angst heen te gaan, ja, angst moet je een beetje zien als een taart. Niet dat het lekker is, maar een taart eet je niet in één keer. Daar word je er misselijk van. Een taart snij je in stukjes. En die puntjes eet je hapje voor hapje. Totdat de hele taart op is. Nou, zo helpt het ook om door angst heen te gaan. Want angst kan gewoon veel te groot worden. Dat lezen we ook in Psalm 18. En ik lees daar vanaf vers 5. En daar schrijft David over deze angst. Banden van de dood hadden mij omvangen. Beken van verderf joegen mij angst aan. Banden van het graf omringden mij. En valstrikken van de dood bedreigden mij. In mijn nood riep ik de Heer aan. Ik riep tot mijn God en hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn hulpgeroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. En dat is dan heel mooi, want het is een hele lange psalm. Als je vanaf vers 8 gaat lezen hoe God reageert. Dat is echt indrukwekkend. Maar het zijn vooral ook woorden die gebruikt worden om angst te verspreiden. David beschrijft dat ook in Psalm 38, vers 12. Daar lees je dat is niet de goede, denk ik. Oh ja, het is vers 13. Wie mij naar het leven staan, spannen valstrikken. Wie mijn onheil zoeken, spreken schadelijke woorden. En bedenken de hele dag listen. Herken je dat? Dat er soms woorden tegen je gesproken worden. Die zoveel impact hebben, dat je er niet los van kan komen. Of dat je van iemand anders hoort, de andere kant. Ja, jij zei toen dat tegen me. Dat ben je te lang vergeten. Wat is bij die anderen... is het blijven hangen. Het is blijven hangen zoals een kledingstuk in het prikkeldraad kan blijven hangen. Nou, hier zien we dus ook bij David in deze psalmen, dat niet David zelf dat prikkeldraad om zijn hart heeft gelegd, niet zelf die banden van die dood heeft gespannen, maar dat zijn vijanden dat symbolische prikkeldraad hebben aangelegd om David gevangen te houden. Om David uit zijn bediening te houden. Om David zijn leven te vernietigen. Dus naast verdriet zien we hier ook bij David dat ook angst een aanleiding kan zijn om anderen weg te houden van je hart of weggehouden te worden. Even tussendoor. Ik zei al van Psalm 18 vanaf vers 8... Dan gaat de Heer reageren als David hem aanroept. En dat is een ontzettende krachtige reactie die de Heer daar geeft. Maar dat aanroepen als je in nood zit, dat mag jij ook doen. Dat is niet alleen voor David. Weet je, en dat aanroepen van de Heer, als je een benauwdheid in je hart ervaart, help beter dan prikkeldraad aanleggen. Of een muur eromheen bouwen. Waar we het ook nog een keer over gaan hebben. En misschien denk je wel, ja, maar ik ben David niet. Dat de Heer naar mij luistert. Nou, het eerste klopt wel, jij bent David niet. Het tweede klopt niet. Want de Heer luistert ook naar jou. De Heer spreekt zijn waarheid. En daar mag je ook naar luisteren. Als we dan doorgaan naar Psalm 107. Dan lezen we in het eerste stuk. Ik lees hem even uit de herziene Statenvertaling. Ik heb een andere vertaling op de biemen staan. Maar daar staat: loof de Heer, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de Heer verlost heeft. Hij die hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders. Andere vertaling zegt: dan zullen alle mensen zeggen. Alle mensen. En daar hoor jij ook bij. Want God is ook onveranderlijk. God is dezelfde. En ook vandaag wil hij jou bevrijden. Net als David toen. En alle anderen die door hem bevrijd zijn. Weet je, en aan het eind van de prediking krijg je daar gelegenheid voor. Je mag dan biddend een stuk prikkeldraad losknippen. Symbolisch. Als een daad van geloof en vertrouwen. Een daad van geloof. Omdat jij gelooft dat God reageert op jouw hulpgeroep. En jou gaat bevrijden. En een daad van vertrouwen, omdat jij God gaat vertrouwen in plaats van een prikkeldraadversperring aan te leggen. En een beschermingsmechanisme te bouwen. En Psalm 107 laat zien, als je die door gaat lezen, het is te lang om nu te doen, maar ik wandel daar even door, dan lezen we in vers 4. Dat de mensen verdwaald waren. Ze waren de weg kwijt. Ze wisten niet meer waar ze naartoe moesten, net als Thomas. En in hun angst riepen ze de Heer aan. En hij luisterde. In vers 10 gaat het over mensen die ongehoorzaam geweest zijn aan de woorden van God. En ze zitten in de duisternis, gevangen, in ijzer en in ellende. Roepen ze de Heer aan in hun benauwdheid. En hij verlost hen. Vers 17 komt de volgende groep. Er waren mensen die vol met overtredingen waren. Die veel gezondigd hadden. Veel foute dingen gedaan. En misschien denk je wel van, nou, ik heb te veel fout gedaan. Dat is niet waar. Je hebt misschien wel te veel fout gedaan, maar niet te veel in de zin dat God er niets mee zou kunnen. Want als jij in die benauwdheid God aanroept, gaat hij je verlossen. Vers 23 gaat er de volgende groep, zeevarenden. Die zijn bang, die worden angstig. Als de zee buldert en de natuur losbarst. En in dat grote geweld van ja, wat de schepping, wat de natuur kan doen, zijn ze benauwd. En in hun benauwdheid roepen ze tot God en hij bevrijdt. En deze verschillende groepen, die worden allemaal gered. En daarna gezegend door de Heer. Goed, dat was even tussendoor. Maar eerst terug naar het laatste gevoel, wat ook nog een rol speelt bij verlies. En dat is het gevoel van boosheid. Dat is misschien wel het meest ontkende gevoel. Zeker bij verdriet of bij verlies. Maar boosheid heeft wel degelijk een plaats in het proces van verlies. Kun je je voorstellen? Petrus boos is op zichzelf. Zichzelf veroordeelt. Zijn gedrag en de keuze die hij maakt om Jezus te verloochenen. Zijn grote mond. Zijn laffe verloochening. Petrus als het ware kwaad is op zichzelf. Kun jij je voorstellen dat Thomas boos is vanwege het verlies wat hem overkomt? Alles wordt hem afgenomen. zijn droom. Maar misschien is hij ook wel boos op Jezus. Want ze zouden toch samen strijden en het koninkrijk van David neerzetten. En Jezus geeft zich over, zonder slag of stoot. Niks, geen moedige strijd. Weg. Alles voor niets. Daar zit vaak boosheid onder. En hij wist niet meer wat hij moest doen. Als werkloze discipel. Moet je daar nou weer mee? Wat kan je enorm boos maken? En boosheid is een gevoel wat extra energie geeft. Het is bedoeld om recht te zetten wat scheef is gegaan. En als dit gedaan is, is de boosheid ook weer weg. En als je voelt dat je boos wordt, helpt dat om te ontdekken wat er scheef staat. Om te ontdekken wat je kan herstellen, wat je op kan lossen. Soms vertellen mensen mij wel eens dat ze echt niet tegen onrecht kunnen. Mijn eerste neiging is altijd om te vragen, welk onrecht heb jij meegemaakt? Dat dit zo heftig is bij jou. Want natuurlijk is het goed om tegen onrecht te zijn. Maar wat gebeurt er? En wat is er met je gebeurd als je die boosheid nog steeds bij je draagt? Het lastige van boosheid is namelijk dat je er kracht van krijgt. Energie. En soms willen mensen boosheid niet loslaten, omdat het zo lekker voelt om boos te zijn. Het voelt sterk om boos te zijn, in plaats van zwak of kwetsbaar, als je niet boos bent. En op die manier, door je sterk te voelen, wordt boosheid gebruikt als een stuk prikkeldraad. Om anderen op afstand te houden. Zodat ze niet te dichtbij hoeven te komen en jij niet kwetsbaar hoeft te zijn en jouw hart niet geraakt kan worden. Het nadeel daarvan is, als je boosheid niet gebruikt om tot een oplossing te komen, gaat het zijn vernietigende werking doen. Uiteindelijk vernietigt boosheid of anderen, zoals we nu zien bij Poetin. Die man is zo ontzettend boos. En alles wat op zijn weg komt, wil die vernietigen. Maar het kan ook zijn dat het zichzelf vernietigt. En een voorbeeld uit de Bijbel is het verhaal van Achitofel. Ik weet niet of jullie Achitofel kennen. Maar Achitofel, dat was een raadgever. En de Bijbel zegt dat de raad van Achitofel bijna als de raad van God was. En het was een raadgever van David. Je leest ervan in 2 Samuel 15, vers 17. En volgend, de hoofdstukken 15 tot 17. Achitofel is de beste adviseur van David. Maar hij is ook de opa van Batsheba. En vermoedelijk heeft de boosheid dat David overspel gepleegd heeft met zijn kleindochter. En daarmee weggekomen is als koning. Boosheid in zijn hart gegeven. Maar hij heeft er niks mee gedaan. Maar dan komt Absalom. Die een complot zweert tegen zijn vader. Die in opstand komt. En de eerste die bij hem aansluit is Achitofel. Nou, dat is een rare zet voor een wijs man. Want die wist dat de daad van Absalom een onrechtvaardige daad was. Maar toch sluit Achitofel zich aan en geeft de raad om direct achter David aan te gaan en hem te doden. Hij is uit op wraak. En gelukkig grijpt God in. En Hoezai, een andere raadgever die op advies van David overgelopen was naar Absalom, voorkomt deze stap. Die speelt in op de hoogmoed van Absalom en die weet de raad van Achitofel in twijfel te trekken. En Absalom besluit om de raad niet op te volgen en Achitofel die weet dan, oké, het is mislukt. En hij regelt zijn zaakjes. Hij gaat naar huis en hij hangt zich op. En dat is wat boosheid doet. Als het niet lukt om anderen te vernietigen, gaat het uiteindelijk jezelf vernietigen. Terug naar vandaag. Het is vandaag de dag van Thomas. Dat lezen we in Johannes 21. Thomas was er niet bij op de paasmorgen. Op de paasdag. dat Jezus verscheen aan de discipelen. 8 dagen lang, of 8 dagen extra, heeft hij zich, 7 dagen heeft hij zich teruggetrokken. Geïsoleerd. Dan komt hij toch op de 8e dag weer bij de discipelen. En dan is Jezus daar. We lezen dat in Johannes 20, vers 26. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en hij zei, vrede zij u. En daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met je vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met je hand en steek hem in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tegen Thomas, omdat u mij gezien hebt, Thomas, heb je geloofd. Maar zalig zijn de mensen die niet gezien hebben en desondanks toch geloven. Zo lief van Jezus. Als hij daar is, dat hij was waar het Thomas meeneemt. Dat hij meeneemt en zegt, ik kan niet bij je hart komen. Vanwege jezelf verdediging. Vanwege het verdedigingsmechanisme. Maar Thomas, hier zijn mijn handen. Kijk, mijn zij, voel. Raak overtuigd. En zo helpt Jezus Thomas om het prikkeldraad te verwijderen, zodat hij tot zijn belijdenis kan komen. En dat is zo mooi. In de grondtaal zou je het ook kunnen vertalen met staren. En dan zegt Jezus, je vertrouwt me omdat je naar me kunt staren. Gelukkig zijn er mensen die geloven zonder dat ze naar me kunnen staren. Maar Thomas was zo onder de indruk van Jezus. Weet je, Jezus helpt Thomas om zijn prikkeldraad te verwijderen. Maar hij wil jou vandaag ook helpen. Want als verdriet, angst of boosheid aanvaard worden, dan helpt het jou om met verlies, of met angst, om met moeilijke situaties om te gaan. En dat is beter dan dat je je verdedigingsmechanisme in stand houdt. Waardoor het misschien veilig lijkt, maar het ook eenzaam is. En stil en koud in je hart. Jezus weet precies hoe het bij jou werkt. Hij wist hoe het werkte bij Thomas, wat Thomas nodig had. En hij wil jou graag helpen. Dit is de dag dat Thomas bevrijd werd, verlost werd van zijn verdriet, zijn twijfel, zijn angst, zijn boosheid, omdat hij Jezus ontmoette. En ik geloof dat dit ook vandaag jouw dag mag worden. Maar hij wil het niet zonder jou doen. En daarom mag je zo meteen naar voren komen. Dan mag ook het team voor de muziek naar voren komen. Misschien kunnen we dat lied heel zachtjes spelen van Hier is mijn hart, Heer. En als jij merkt dat verdriet als een verdediging, als prikkeldraad rondom je hart is gaan zitten, een mechanisme om anderen op afstand te houden, dan mag je een tang pakken die er op het muurtje ligt en knip dan een stukje van het draad af met een paar pennetjes. Als daad van vertrouwen. Als daad van geloof. Een daad van geloof, omdat je gelooft dat God reageert op jouw hulpgeroep. En je gaat bevrijden. Een daad van vertrouwen, omdat jij God gaat vertrouwen in plaats van op het prikkeldraad. En dat kan je doen door symbolisch dat prikkeldraad te knippen. Voel dat maar hoe dat het is, om er een gat in te knippen. En neem dat stukje mee. En vraag God om te doen wat nodig is. En ik wil ook vragen of er een aantal mensen zijn die ook hier naar voren willen komen om met je te bidden. We zeggen dat Thomas soms, of nou ja, we hebben het spreekwoord Thomas, ongelovige Thomas. Maar we hebben vandaag gehoord Psalm 107. Iedereen die de Heer aanroept, die wordt verlost. Het is nu aan jou. Ik wil je uitnodigen naar voren te komen. En God te vragen. God, verlos mij van mijn verdriet. God, verlos mij van mijn angst. God, verlos mij van mijn boosheid. Een stukje te knippen. Dan ga ik voor je bidden. Ik ga vooraf even bidden en dan mag je komen. En als je hier bent, dan gaan we ook voor je bidden als je dat wil. Je mag ook teruggaan naar je plek. Kijk maar wat past voor jou. Nou weet ik ook dat angst een lastig ding is. Het kan zijn dat je op je stoel geplakt zit van de angst. Dat je denkt van, oh, wat denken die andere mensen van me? Nou, dat is heel normaal, dat denkt iedereen. Denk ik ook, denk, zal ik dit wel zeggen? Maar ja, ik zeg het. En als het helemaal niet lukt, geef dan na de dienst een seintje. Maar jij hoeft niet weg te gaan. Zonder dat wat de Heer vandaag voor jou wil doen, ontvangen te hebben. Ja, Heer Jezus, ik wil u zo bedanken dat dit de dag van Thomas is. En dat u hem hielp om te accepteren dat u werkelijk bent opgestaan. En dat u een nieuw perspectief heeft. Dat Thomas zijn verdriet en zijn angst en zijn boosheid los mag laten. En dat dat ook voor ons geldt. En ik bid, Heer, voor diegene die zo kampt met boosheid. En misschien heb je niet eens contact met boosheid. Dan weet je niet eens dat je boos bent. Maar vraag het aan de Heer. Is de boosheid wat rond mijn hart zit? En reken er mee af vandaag. En misschien herken je je angst niet, omdat het zo bekend voor je is, dat je altijd hoog in de spanning zit. Maar je mag vandaag bij Jezus komen, dat hij je kan verlossen met je angst en je benauwdheid. En als je verdriet je overmand, of het zit ver weggestopt, kom naar Jezus. En Heer, help deze mensen die kampen met boosheid, met verdriet, die kampen met angst. Heer, help hen. Heilige Geest, spreek tot hen. Spreek uw waarheid in hun hart. En help hen om een daad van geloof, een daad van vertrouwen te doen. Zodat er een nieuw perspectief gaat komen.